We willen vandaag eigenlijk met de parasha bezig zijn. We hebben er maar een klein stukje natuurlijk uitgelezen. De lezing van Obadja hoorde daar wel bij. Maar we hebben als derde lezing uit de Openbaring. Dat was niet de lezing die aanbevolen was uit Hebreeën 11. Maar ook daar kom ik bij uit. Maar ik wil ergens beginnen. Er is op een gegeven moment zo'n gesprek tussen Jezus en de Sadduceeën. En dat gaat erover of de opstanding der doden er is. En dan zegt Jezus, hoe heet God? En dan zeggen ze, ja, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is zijn naam. Ja, zegt Jezus, daar heb je het nu juist. Yeshua die maakt duidelijk dat die naam niet maar de aanduiding is van ja, de God van toen. Maar hij is vandaag de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Jezus die zegt dan ook, dit vers maakt duidelijk dat zij leven. Betekent dus dat Yeshua ons wil bepalen bij de realiteit van Abraham, Isaac en Jacob in de nabijheid van God. Hebreeën 11, de gesuggereerde lezing bij deze parasha, die neemt ons mee. Dat is dat hele hoofdstuk met al die, wat dan wel genoemd wordt, geloofshelden. Maar het zijn ook hele zwakke mensen. Mensen die in geloof hebben geleefd. Je komt ze allemaal tegen. Abraham, Isaac, Jacob, enzovoort, enzovoort. En dan staat er aan het eind van Hebreeën 11. Deze allen hebben niet verkregen waar ze op gehoopt hebben. Want God wilde dat zij samen met ons tot de volmaaktheid zouden komen. Dus Abraham, Isaac, Jacob, David enzovoort. Alle mensen die daar genoemd worden. Ze hebben in hoop en verwachting geleefd. Maar ze hebben niet meegemaakt waar ze naar uitzagen. Want God wil dat ze samen met allereerst natuurlijk die eerste lezers van de Hebreeënbrief, maar met ons ook. Dat ze samen zullen delen in het hoogtepunt het werk van Yeshua. Het werk van wat God door hem gedaan heeft. En dan spreekt Hebreeën 12 over die wolk van getuigen die om ons heen is. Dat is het beeld van de Romeinse wetloop, de Romeinse theaters. En die mensen in de theaters die zaten in de zon. En ze werden geteisterd door de zon. Daarom waren er afdaken. Zonneschermen gemaakt. Maar er was ook een soort constructie die een soort een geparfumeerde waternevel liet neerdalen in de arena. En dat noemden ze de wolk van het theater. En in Hebreeën 12 zou het heel goed kunnen dat die wolk van getuigen, dat daaraan gedacht wordt, aan die wolk, die geparfumeerde wolk, die iedereen die in dat theater rondliep of die in die renbaan rondliep, omgaf. En de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, die wolk van getuigen is om ons en die is bij ons als wij onze wedloop lopen. Waarom begin ik hiermee? Omdat het ons kan helpen om met nieuwe oren te luisteren naar Bijbelse uitdrukkingen. De profeet Micha eindigt zijn profetieën met God bewijst trouw aan Jacob. Jacob is al lang geleden vergaderd tot zijn voorgeslacht, staat er. En daar staat er, God bewijst goedertierenheid aan Abraham. Van Abraham gold hetzelfde. Maar Micha zegt, God bewijst als hij zijn volk redt, dan bewijst hij trouw aan Jacob en goedertierenheid aan Abraham. En Zacharias, bij de geboorte van zijn zoon Jochanan de Doper, hij zegt, God bewijst barmhartigheid aan de vader. Dat betekent dus dat op het moment dat Johannes geboren wordt, Zacharias zegt, God bewijst op dit moment barmhartigheid aan de vaderen. Het is alsof God in de hemel bij zijn troon Abraham, Isaac en Jacob aankijkt en zegt: dit is voor jullie, wat ik daar doe is voor jullie. Wij moeten op een nieuwe manier leren luisteren. God bewijst ook vandaag nog trouw aan Jacob. Vandaag. Wat is het, 14 december? God bewijst vandaag trouw aan Jacob. En niet op een overdrachtelijke manier. Nee, in de hemel is Jacob blij om de trouw die God aan hem bewijst. Abraham is blij om de goede tierenheid die God aan hem bewijst. Om de dingen die God voor het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, voor al zijn beloften die hij heeft gegeven, doet. Jezus zegt dat toch ook in Johannes 8. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En hij heeft die gezien en zich verblijd. Dus in de hemel is een, bij de troon van God is een direct reageren op de dingen die gebeuren. De daden van God zijn, en die zijn ook troost, barmhartigheid, goedertierenheid voor Abraham, Isaac, Jacob, voor David, voor Mozes, voor Paulus enzovoort. En dat maakt dat we nieuwe oren kunnen krijgen als we ons gaan bezighouden met de parasha die gaat over Jacob. Jacob is terug uit ballingschap. Met de Heer is hij in ballingschap geweest. U weet het, het bedrog van Esau maakte dat hij moest vluchten. Liefdeloosheid maakt dat er ballingschap ontstaat. Maar God heeft Jacob, Genesis 28, ontmoet en gezegd: zie, hier ben ik. Ik zal je behoeden overal waar je gaat. Ik zal je terugbrengen naar dit land. Ik zal je niet verlaten voordat ik gedaan heb alles wat ik je heb toegezegd. En het is nu tijd om terug te gaan. Eerst zit Laban, Gert zei het nogal, als een soort farao daarachteraan. Laban gaat uiteindelijk weg. En Jacob gaat onderweg naar het land, ja, maar naar het huis van zijn vader. Dat is de opdracht die God hem gaf. Jij moet teruggaan naar het huis van je vader en naar je familie. Ik kom daarop terug. En dan lezen we, dat zijn de laatste versen voordat de parasha van vandaag begint, dat engelen van God Jacob ontmoeten. Engelen van God. De tegenwoordigheid van God en zijn hemelse dienaren, ze zijn bij Jacob op zijn weg terug naar zijn vaders huis. En voordat het gaat spannen, want we zullen zien dat Jacob best angstig is voor de ontmoeting met Esau, God laat zien dat er engelen hem tegemoet komen. En Jacob ervaart dat als een leger. De plaats waar dat gebeurt noemt hij Machanaim, twee legerplaatsen. Zij die met ons zijn, zegt Elisa tegen zijn knecht later, zijn meer dan die met hen zijn. Jacob is bang voor Esau. Schuldgevoel, angst voor wraak. Het drijft hem naar God. God die gezegd heeft, en Jacob had ook gezegd, als ik veilig mag terugkeren naar mijn vaders huis. Ja, en God had, terwijl hij bij Laban was, gezegd, oké, nu is het tijd om terug te keren naar je vaders huis. En dan zien we dat, ja, dat hij niet in control is van alles. En hij heeft die hele strategie bedacht om Esau gunstig te stemmen, om zoveel mogelijk van zijn familie in het leven te houden. U kunt dat allemaal nalezen. Maar dan zien we, dan heeft hij alles georganiseerd om Esau tegemoet te treden. En het is nog buiten het land, hè. Het is buiten het land. Het is bij de Jabok, ligt aan de overzijde van de Jordaan. Buiten het land, daar is hij dan alleen. En dan ontmoet hij die wonderlijke figuur die met hem worstelt. Je weet niet, Jacob weet niet wie het is, maar het is een wonderbaarlijk iemand. En wij beseffen dat de Heer is geweest op een bepaalde manier. De tegenwoordigheid van God worstelt met Jacob. En daar wordt hij mank geslagen. God laat zien dat je eigen kracht en je eigen slimheid en je eigen sluwheid het niet kunnen blijven bestaan voor zijn aangezicht. Maar dan, en misschien zullen we dan ook moeten gaan zien dat er misschien nog wel een couplet in dat prachtige lied over Abraham, Isaac en Jacob toegevoegd zou moeten worden. Dan ontmoet hij Esau. Buiten het land. En we zien hem 7 maal zich neerbuigen. 5 keer zegt hij tegen Esau, mijn heer. En dan zegt Jacob in die gesprekken, we kunnen daar niet al te lang op ingaan, dan zegt hij tegen Esau, ik zal ook naar Seir komen. Seir, dat is het land Edom. Daar zal ik ook heen komen. Is de slimme, sluwe Jacob hier nog aanwezig? Rabbijnen die worstelen er wat mee. Is dit een leugen van Jacob? Ja, rabbijnen zeggen, ja, het laatste vers van Obadja 21, daar zie je dat verlossers naar Sion komen en dat ze het gericht zullen oefenen over Esau. Dat zou kunnen dat erin zit. Maar rabbijnen vinden het natuurlijk wel eens moeilijk om de zwarte kanten aan de persoonlijkheden van Abraham, Isaac en Jacob te benoemen. Wij vanuit een algemeen protestantse of christelijke traditie hebben daar wat minder moeite mee, omdat wij zien dat in ons leven ook heel veel kwaad is en ook wel onvolledig en niet af. Maar Jacob zegt dus, ik kom ook naar Seir. Hé, dat is wonderlijk. God had toch gezegd, je moet naar het huis van je vader. Je moet Esau niet als het ware te vriend houden, dat je zegt, ja, ik kom maar ook, maar ik ga dat op mijn eigen tempo doen, want mijn familie en al die mensen die ik bij me heb, die kunnen niet zo snel lopen en de kuddes enzovoort. Ik kom naar Seir. En dan gaat Esau weg. En wat lezen we dan? Dan lezen we dat Jacob buiten het land een huis bouwt. Dat is heel opmerkelijk. Buiten het land bouwt hij een huis en laat zijn kudden in Sukkot, in hutten wonen. Merkwaardig. Merkwaardig. Alsof Jacob zijn vreemdelingschap wil beëindigen. Alsof het niet zoveel haast heeft dat terugkeren naar zijn vaders huis. U kunt dat allemaal, u zit na te kijken, 33 vers 17. Ja. Kijk in de schriften of het zo is. Ja, en dan de vraag is dus, Jacob die is niet alle minuten die alles op alles zet om naar zijn vader Isaac terug te keren, naar het huis van zijn vader. Maar dan zie je dat op een gegeven moment bood dat huis geen vastigheid. Besefte hij toch dat dit uitstel was, dat hij toch verder moest gaan op die tocht. En dan komt hij ten oosten van Sichem. Dat is het huidige Nablus. Daar komt hij dan ten oosten van Sichem aan. En hij spant daar zijn tent. Weer een tent. Geen huis. Hij is weer vreemdeling. Hij woont weer in een tent. En dan, maar wat gebeurt er dan? Hij koopt een stuk grond waar hij zijn tent op heeft opgeslagen. Wat gebeurt daar? Is dat ook een wens van Jacob? Om nu eindelijk ergens een eigen stukje grond te hebben? Om nu eindelijk ergens thuis te zijn? Ergens bij te horen? Jacob, ben je vergeten dat God had gezegd je moet teruggaan naar je vaders huis? Had je dat ook niet gezegd? Als ik veilig terugkeer naar mijn vaders huis, dan zult u mijn God zijn? Abraham heeft alleen maar een graf bezeten. Jacob zorgt dat hij van de erfpacht af is en die koopt een stuk grond dat van hem is. Vergelijk het slot van onze parasha, u moet dat thuis lezen, Genesis 36 vers 43, dan zie je dat Esau woont in het land van zijn bezitting. En dan in de volgende parasha, volgende week, staat Jacob woont in het land van zijn vreemdelingschap. Ja, daar zit iets. Esau bezit aan het eind van de huidige parasha een woongebied. En Jacob probeert het bij Sichem, een bezit te creëren. En Abraham heeft alleen maar een graf als bezit. Hetzelfde woord overigens als dat land van het bezit van Esau. Maar wat gebeurt er als je uitstelt waar je aan begonnen was? Wat gebeurt er als je uitstelt waar God je toe geroepen had? Terugkeren naar het huis van je vader. Wat gebeurt er als je halverwege stopt? Als je in het beloofde land stopt met het gaan naar de plaats waartoe God je had geroepen. Ja, dan zit je bij Sichem en je hebt je daar genesteld. En je dochter gaat in Sichem op zoek bij de meisjes van de stad. En u kent het verhaal, ze wordt verkracht. En de dader wil met haar trouwen. En dan hebben Simeon, en dat kan niet. En Simeon en Levi, die zeggen dan, die bedenken een list. Ja, jullie moeten je laten besnijden, want wij kunnen niet één volk worden. Wij kunnen niet één volk worden met jullie als je niet besneden bent. En dan zie je dat op een gegeven moment de mannen van Sichem gedood worden door het bedrog waar het zegt, ze willen zich laten besnijden. En dan worden ze allemaal gedood. De vrouwen en de meisjes en het bezit komt, ja, dat wordt toegevoegd aan het volkje dat Jacob aan het worden is. Zit daar ook een dieper verlangen achter? We willen al één worden. We willen al één worden. Maar we zijn nog niet bij onze familie. We zijn nog niet in het huis van onze familie, in het huis van vader teruggekomen. Maar we willen halverwege onderweg één worden met mensen die we daar tegenkomen. In Sichem wil je één worden, terwijl je geroepen bent naar Hebron. En wat betekent Hebron? Vereniging. Daar woonde Isaac. Daar was Abraham begraven. Daar woonde Isaac. In de plaats die in Gods woord vereniging heet. Maar dan zie je dat het... dat er grote angst ontstaat. Jacob zegt, nu maken jullie gewoon dat ik... En je ziet dat Jacob, ja, op dat moment, hij denkt, we kunnen hier niet blijven. De mensen uit de omgeving, die zijn des duivels op ons. En God roept hem dan eindelijk, kom naar Bethel. En dan zie je, als Jacob zich klaarmaakt, als hij eindelijk gaat doen wat hij aan God had beloofd, als hij verder gaat naar Bethel en verder naar het huis van zijn vader, dan zie je dat de schrik van God op de omliggende steden valt en dat ze Jacob niet vervolgen. En dan komen we bij het gedeelte dat wij hebben gelezen. Genesis 35. Uitgesteld is de reis naar Bethel. Uitgesteld was hij uit angst of uit het niet beseffen dat God je bij in het huis van je vader. God is bezig met de vorming van zijn volk Israël. God wil dat Jacob terugkeert met zijn familie naar het vaderhuis van Isaac en Abraham. En dat daar dat volkje bij elkaar gevoegd wordt. We hebben gezien wat er gebeurt als je dat uitstelt. Als je niet naar Hebron op weg gaat als Jacob. En dan gaan er grote problemen duiken op. En dan, als God zegt, ga naar Bethel. En dan zie je dat, want inmiddels zijn, kijk, we weten dat natuurlijk, dat Rachel ook zo'n terafiem onder haar zadel had. Maar inmiddels zijn al die meisjes en vrouwen van Sichem daar ook bij. En iedereen heeft van alles en nog wat bij zich. En ze moeten daar in Bethel, moeten ze breken met de afgoderij. En ze moeten de God van Abraham en Isaac lief hebben. De God die zich aan Jacob heeft geopenbaard daar in Bethel toen hij vluchtte. De God die had gezegd, ik ben met je. De God die met hem is. Ja, God heeft ook staan wachten totdat Jacob verder trok. Toen hij dat huis bouwde in Sukkot, buiten het land. Toen hij daar een stuk grond kocht. God stond daar ook, niet beteuterd, maar God stond daar wel met vreemde ogen naar te kijken. Wat doe je nu? En nu zegt God, ik wil je in Bethel hebben. Vreemde goden weg, nieuwe kleren, reiniging. En dat doen ze dan ook. En zo wordt, en zo openbaart God zich daar. De God die zich geopenbaard heeft aan Jacob toen hij vluchtte. Vluchtte in een ballingschap die te maken had met oneenigheid. De God die hem toen verscheen, verschijnt nu opnieuw. God de Almachtige. We hebben het gedeelte gelezen. En dan zie je dat God Jacob, en dan denk je, wat is de manke Jacob? We had nog steeds niet al zijn streken afgeleerd. Zo kan het dus. Dat je, zo diep kan het dus gaan in je eigen leven ook. Dat God je al lessen geleerd heeft, maar dat je nog veel meer lessen moet leren. En dat dat uitgewerkt moet worden. Dat je tot gehoorzaamheid gebracht moet worden. God is zo genadig, hij ontmoet Jacob. En God laat hem voorlopig nog niet los, want hij zegt, ik zal alles gaan vervullen wat ik jou heb toegezegd. Nou, en hier komen nog meer dingen aan de orde die God Jacob toezegt. God zegt dan tegen Jacob, wees vruchtbaar, word talrijk, een volk, een menigte van volken, een kahal van volken, van goyim, die eenheid van allerlei volken die zal uit je voortkomen. En een nageslacht met koningen zal uit je voortkomen. Koningen zullen uit jouw lendenen voortkomen. En hier, en dat betekent dus dat God tegen Jacob zegt, moet je zich weer indenken, hè, waar we mee begonnen zijn. God zegt, Jacob, ik zal je niet verlaten voordat ik alles gedaan heb wat ik jou heb toegezegd. God gooit er nog een schep bovenop. God zegt tegen Jacob, er zullen koningen uit je nageslacht voortkomen. En totdat ook die belofte totaal is vervuld, is God nog steeds bezig. Is hij bij Jacob en zegent hij Jacob. En daarom ook vandaag bewijst hij Jacob nog genade als wij nadenken over die koningen. Die koningen die uit Jacobs nageslacht zullen voortkomen. Daar zit de hele roeping van Israël in. De roeping van Israël om een koninkrijk van priesters te zijn. Daar zit in verborgen de koningen die uit Israël zouden voortkomen. David en zijn nageslacht. En de koningen van het tienstammenrijk, al was het nooit Gods bedoeling geweest dat die scheuring daar zou komen. En ja, daar loopt een lijn, vandaar ook de profetenlezing bij deze parasha naar Obadja. Maar het op een gegeven moment, het gaat in Obadja over Esau. Esau, toen het volk Israël in ballingschap ging, hebben de nazaten van Esau gelachen, gespot. Daar gaan ze, die kinderen van Jacob. En wij hebben een bezit in het land van ons bezit. En het lijkt alsof zij weer alles kwijt zijn. En ze hebben gelachen en gespot. En dat, u moet het boek Obadja maar lezen. En dan zie je dat het een profetie is tegen Esau. Maar dan staat er op een gegeven moment dat God aan al dat lachen en al dat spotten over zijn volk, over het nageslacht van Jacob, een einde zal maken. En dat in Jeruzalem ontkoming zal wezen. En dat verlossers naar Jeruzalem zullen komen. En dat het koningschap voor God zal zijn. Want het wonderlijke is dat in die belofte aan Jacob, dat er koningen uit zijn nageslacht zullen voortkomen, daar zit ook in verstopt dat uiteindelijk het koningschap van God en het koningschap van Israël samenkomen in koning Yeshua. En dat zit er allemaal in. En vandaar dat ook Zacharias bij de geboorte van Johannes de Doper, zijn zoon, dat Zacharias dan ook kan zeggen: God heeft een hoorn opgericht in het huis van David. En dat is het beeld van de Messias. Een krachtige hoorn die opgericht is in het huis van David. Zacharias die weet, als hij het heeft over dat God de belofte aan de vaderen gedaan, dat hij de vaderen barmhartigheid bewijst, dan denkt Zacharias aan de Messias. En hij zegt tegen zijn zoon Johannes: jij zult voor hem uitgaan. Maar in die belofte van Jacob, die Jacob krijgt, koningen zullen uit je nageslacht voortkomen. Daar zitten ook de lijnen in naar het koningschap van heel Israël. Zoals Daniel zegt, Daniel 7. Dan ziet Daniel op een gegeven moment de koning verschijnen op de wolken van de hemel. En hij ontvangt het koningschap. En dan staat er in hetzelfde, of een anderhalf vers later, staat er ook dat de heiligen het koningschap met hem zullen krijgen. Want dat is Gods bedoeling. Dat zijn volk Israël in zijn geheel koning zal zijn. Dus het koningschap, niet alleen maar de koningen als David en Salomo. En ook niet alleen maar de Messias als koning. Nee, God wil uiteindelijk dat heel zijn volk koningen zal zijn. En zelfs zit daarin dat wij mogen delen als gelovigen uit de volkeren, ingeënt op die stam, weliswaar als wilde takken. Ja, we blijven altijd herkenbaar als wilde olijven, maar wel vanuit het sap van die ene wortel. We mogen dan op een of andere manier ook delen in dat koningschap dat God hier belooft. En daarom hebben we ook gelezen uit Openbaring 11. Want God zal op een gegeven moment in deze wereld zijn koning laten zien. En God zal in deze wereld ook maken dat in u en in mij het koningschap van God zichtbaar zal worden. En God zal zijn versmade volk Israël tot een koninklijk volk verheffen. Het zit allemaal verstopt in Openbaring 11. Ja, en in onze parasha, als het gaat over Esau, zie je in hoofdstuk 36 dat Esau al wel koningen heeft in zijn nageslacht. Er wordt een opsomming gegeven van 8 koningen, stadsvorsten, in het nageslacht. Maar het woord koningen wordt gebruikt in hoofdstuk 36. Zo zijn we bezig met de parasha. En dan beseffen we dat God Jacob trouw bewijst. Ik nodig u uit om mee te gaan naar de hemel, bij wijze van spreken, en te beseffen dat Jacob vandaag van de Almachtige hoort: ik ben vandaag in het land Israël, maar ook in Noord-Korea en in China en waar ook. Ik ben bezig met de vervulling van de belofte die ik jou heb gegeven. En vandaag, Jacob, is er trouw voor jou. En vandaag, Abraham, is er goedertierenheid voor jou. God citeert de laatste verse van Micha. En vandaag is er barmhartigheid voor de Vader. De Eeuwige laat vandaag dingen gebeuren voor zijn heiligen die bij hem zijn. Maar je ziet dat Jacob na Bethel nog met één tussenhalte naar Hebron komt. En vlak voordat ze naar Hebron zijn, worden die 12 zonen genoemd. Het lijkt alsof het hele volk die 12 zonen er moeten zijn om samen met vader Jacob daar in Hebron aan te komen. Hebron, wat betekent dat ook alweer?
Vereniging.
Vereniging, juist. Dat is het leven dat daar geleefd moet worden. Maar ga dan eens de volgende parasha, volgende week lezen. Waar begint het mee? Ja, het verhaal van Jozef. Maar het verhaal van Jozef begint in Hebron. In het dal van Hebron. Want wat gebeurt er in het huis van vader Jacob? Voortrekken van één zoon. Jaloezie bij de andere. Verdeeldheid. Geen eenheid. Jacob of Jozef wordt op een gegeven moment in het put gegooid, verkocht. U kent het hele verhaal, het gaat volgende week komen. Wij zullen spreken. En daar ontstaat opnieuw een ballingschap. De Egyptische ballingschap begint met oneenigheid in Hebron. En daarom staat er, die oneenigheid is daar in volle heftigheid aanwezig. En als Jacob tegen Jozef zegt, ga eens naar je broers kijken, dan vertrekt Jozef vanuit het dal van Hebron. Ja, Hebron zit in een dal. In die familie. Vereniging zit in een dal. En vanuit wat er niet is, liefde, eenheid, gaat Jozef zijn broers zoeken. En we zien waar dat toe leidt. En dan zie je dat ook die ballingschap, die Egyptische ballingschap, alles te maken heeft met de wortel van oneenigheid. Eenheid is de voorwaarde voor het definitieve einde van de ballingschap. En zo bepaalt deze parasha, het begin van die volgende, ons ook bij het feit. Binnen het Jodendom is altijd gezegd, de eerste tempel, de eerste ballingschap, de eerste verwoesting van de tempel, dat alles had alles te maken met onze afgoderij. En de tweede verwoesting, de verwoesting van de tempel van de tweede tempel van Herodes. En de ballingschap die daarop volgde had te maken met de oneenigheid in het volk, met de liefdeloosheid. En dan zo zien we in deze tocht van Jacob, die aarzelend, die als mank geslagen door God ontmoette man, nog aarzelt om naar het huis van zijn vader te gaan, om de eenheid met de familie te hebben en om daar als één mishpoche, als één geslacht te leven voor Gods aangezicht. We zien hoe dat nog geleerd moet worden. En Yeshua, de koning die uit Jacob is voortgekomen, is hij de koning der Joden? Ja, de wijzen zoeken hem op, hij is de koning der Joden. Maar is hij de koning der Joden? Pilatus zet het boven het kruis. Jezus, koning van de Joden. Maar niet heel Israël is bij hem te vinden. Dus je zou Jezus' koningschap kunnen vergelijken met het koningschap van David. David wachtte in Hebron 7,5 jaar, totdat het hele volk bij hem was. Pas toen toen heel Israël vergaderd was rond David, pas toen kon Jeruzalem in het zicht komen. Pas toen kwam het koningschap van David in Jeruzalem aan de horizon, verscheen dat aan de horizon. En zo zou je ook kunnen zeggen, u weet allemaal het hoogpriesterlijk gebed, het gebed van Yeshua in Johannes 17. Een diep gebed om eenheid. Want meer dan u en ik beseffen, en meer dan dan wij ooit door hebben, is het verlangen naar eenheid bij de Almachtige. Bij God en bij zijn Messias. Jezus die bidt daar, als die verraden zal worden, als die aan het kruis genageld zal worden. Hij bidt haar, Vader, ik bid om eenheid onder deze eerste leerlingen. Onder allen die door hun woord ook in mij geloven. En daar zit de eenheid van heel Israël in verborgen. En ook de eenheid van Israël samen met die grote schare uit de volken. Koningen zullen uit u voortkomen. Jacob hoort het. En die ene koning, Yeshua, hij wacht ook nog. Zijn koningschap wordt getekend door Hebron en dat is ook wachten op eenheid en vereniging. En Goddank zien we in onze tijd, als we met een droom boven de wereld zouden hangen, vanuit een satelliet, als het ware tot in de landen en de harten kunnen kijken, zien we dat God bezig is. God is bezig om de ogen van al die niet-Joodse gelovigen, de christelijke geloofsgemeenschappen over heel de wereld te openen voor zijn volk, voor het Joodse karakter van de Messias. En een beweging van Messiaanse Joden treedt op de voorgrond in allerlei landen van Europa. Een paar weken, een maand geleden was ik nog op een conferentie in Wenen met mensen uit Oekraïne en Polen, Tsjechoslowakije, Slowakije, Tsjechië en Slowakije, alle landen, Amerika. En dan zie je dat God bezig is met een werk. En u en ik, wij maken daar ook deel van uit. Want Gods verlangen is dat het koningschap in Jeruzalem zal plaatsvinden. Het slot van Obadja. Gods verlangen is dat het koningschap van God in Jeruzalem zal plaatsvinden. Maar voordat dat kan gebeuren, moet rond de koning verzameld worden in Hebron. En dat is Gods woord. Dat is Gods thema, vereniging. En dat is wat ik u op het hart zou willen leggen. Dat u daarvoor in uw gebed, dat u bidt dat heel Israël zich zal verzamelen bij de eeuwige. Want we denken niet alleen aan de Messiaanse Joden, we denken aan heel Israël, want het is het nageslacht van Jacob. En God bewijst Jacob zijn trouw en Abraham zijn trouw vandaag. En het is met, en de tranen rollen van Abrahams wangen af en van Jacobs wangen af, ook in de hemel. Daar wordt gewacht en ook gehuild om het gedeeltelijke, om het gemis aan eenheid in heel Israël. Er zijn ook zoveel Joodse mensen die door alle kwade dingen van niet-Joodse gelovigen niet meer kunnen geloven dat er een God bestaat. Er zijn zoveel atheïstische Joden vanuit de pijn van de Shoah. Laten we bidden om heel Gods volk. Laten we bidden om verzoening ook binnen Gods volk. Als je denkt op wat er in Israël gebeurt, 3 verkiezingen in 1 jaar. Laten we bidden dat er eenheid mag komen. En laten we bidden dat wij als gelovigen uit de niet-Joodse volkeren één mogen zijn met Gods bedoelingen. Dat we Gods hart peilen. Dat we gaan beseffen dat God een diep verlangen heeft naar die eenheid. Want Hij is één. Elke verdeeldheid in zijn volk Israël, maar ook elke verdeeldheid tussen ons, hier in de gemeente, maar ook tussen gemeentes. Elke verdeeldheid die er bij ons is, is een scheur in het hart van God. Gods woord is, Gods opdracht voor deze tijd is, wat Yeshua ook bidt, dat zij één zijn. En we wachten op dat één zijn van het volk Israël en die grote schaar uit alle volkeren onder die ene koning. En we wachten op dat geheelde, verenigde volk bij die koning. En we verwachten de scharen uit alle volkeren één te worden met met dat volk onder die koning. Als het ware in Hebron, voordat het Jeruzalem koningschap van de Messias en van God zal beginnen. En God is vandaag trouw aan Jacob. En God is vandaag goedertieren aan Abraham. Geprezen zij u, Heer, dat u in de hemel troost en nabij bent en trouw bent. En dat u op de aarde nabij bent, troost en trouw bent. Amen.